Hey Monique.
Hey Roderick.
Hey Monique. Ik zat vanochtend vroeg in de auto, kwart voor acht. En ik rijd de straat uit en daar hebben we zo'n rotonde. En tot mijn verbazing kom ik in een file terecht.
Oh, echt op vrijdagochtend.
Op vrijdagochtend, oké. Okay, vrijdagochtend staat toch bekend om de fileloze ochtend, toch?
Ja, en al helemaal in onze straat.
Ja, nou ja, dat dus niet. Ik zat dus in de file en ik voelde me toch een ergernis opkomen. Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag, hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd.
Vertel, een ergernis opkomen.
Ja, een ergernis. Ik rijd dus de file in, vrijdagochtend. Is al niet zo handig, het was kwart voor acht. En tot mijn verbazing rijdt er een auto voor mij van de gemeente. Zo'n grote tankwagenachtig iets is dat. En daar steekt dan zo'n pijp uit. En ik, wat is die nou aan het doen? Want die reed gewoon echt nou nog langzamer dan stapvoets.
Oh, dat is zo'n rioolputtenwagen, toch?
Ja, dit was in dit geval was het inderdaad geen vuilniswagen, maar een rioolputtenwagen. Dit was die pijp, dat gaat dan in zo'n put en daarmee zuigen ze die putten leeg, zodat het water braaf kan weglopen. En ik zit achter die auto, vrachtwagen. En ik moet een half uurtje, drie kwartier rijden ongeveer naar mijn consultatieafspraak. Dus ik wilde daar natuurlijk wel op tijd zijn. En ik, nou, zoals dat al vaker gaat, just in time thuis vertrokken. En die auto was niet voor uit te branden. Gewoon. Echt stapvoets. Echt, het ging met een slakkengang tot en met. En ik voelde echt een ergernis naar boven komen. Joh. Dat is niet normaal.
Laat me raden. Een fikse negatieve emotie.
Ja, negatief was het wel. Ik zat echt in mijn stuur te knijpen tot en met. En ik werd op een gegeven moment zo erg. Ik zag daar zo'n goochemend uit die vrachtwagen. En die stond er een beetje bij te kijken. En ik dacht ook nog helemaal, ik denk, je doet het er gewoon om. Dus toen begon ik te toeteren.
Oh, echt zo'n vervelende automobilist. Die dan eigenlijk zijn eigen te laat gang eigenlijk in de mik van een ander duwt, hè?
Ja, maar even voor de bleven. Ik was nog niet te laat, hè?
Nee, nee.
Ik was net van huis gereden, maar ik had daar wel dan meteen zo'n gevoel verdorie. Gisteren reed ik hier 1 minuut nadat ik thuis was vertrokken. Er zijn nu al wel 5 minuten voorbij. Nou, ik voelde echt een irritatie omhoog komen. En nou, voor mij ging die meneer ging het er ook nog extra aan doen. Vooral toen ik ging toeteren, toen keek die man zo aan en hij zwaaide ook nog eens een keertje braaf. Nou, toen had ik het natuurlijk gewoon helemaal niet meer. En toen was hij eindelijk weg en toen reed ik door. En toen dacht ik bij mezelf, denk jezus, God, ben je toch ook een hork van de vent soms? Dat je daar loopt te toeteren, deze mensen doen gewoon hun werk, toch? Weet je, de rust is wedergekeerd, je gaat er weer eens even over nadenken, je contempleert een klein beetje op je eigen gedrag.
Het was maar 5 minuten.
Het was maar 5 minuten, maar jongens, wat voelde ik? Ik kon ze echt wel door de mangel heen halen.
En wat denk je dan, was dit dan misschien, wat voor een emotie was dat dan? Was het dan nog pure frustratie, boosheid, ergernis, hoe zou je dat dan omschrijven?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de meest primaire emotie, er speelt natuurlijk van alles nog wat, de rol kom ik niet te laat, allemaal dat soort dingen allemaal. Maar ik denk de meest primaire emotie die ik had, was na die vrachtwagenchauffeur en zijn hulpje, die het voor mijn gevoel in dat moment echt erom deed gewoon. Die daar gewoon bezig was om mij, de automobilist die achter jou zit, gewoon te irriteren tot en met.
Dan blijft de vraag, maar wat voor de irritatie dus dan? Is dat
ja,
dan dat
was,
wat er gebeurde?
Zo zou je het kunnen samenvatten. Ja,
ja. Ja.
En vooral een irritatie op de personen, hè, op de personen.
Ja, op die arme man die zijn werk deed, die dacht ik ga maar vroeg. Want ja, wij wonen in Lisse, voor de mensen die het niet weten. Dus de keukenhof is gisteren open gegaan. Dus die mensen zijn extra vroeg en extra goed bezig om al die toeristen even, nou ja, een goede dag te bezorgen. En niet voor te veel overlast te bezorgen, maar bij jou pakte dat dus anders uit.
Ja, ik had die link eigenlijk nog niet eens gelegd eigenlijk met het toerisme. Ik had meer dat achteraf gezien, besef ik mij natuurlijk als geen ander, dat als het water niet wegloopt van de weg, nou, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar als er blaadjes en modder en dat soort dingen vanuit de winterperiode komt, dan verstopt dat allemaal. Dus ja, weet je, het mooie hier is wat ik achteraf bedacht vanuit een gedragsperspectief, is dat als je in alle rust bent en je denkt er rationeel over na, dan begrijpen we het allemaal wel. Maar in het moment was de ratio was nogal erg veel te ver te zoeken. En ik voelde gewoon ronduit gewoon weerstand misschien zelfs wel weerzin tegen die mannen die daar gewoon hun werk aan het doen waren. Maar die waren mij zo aan het vervelen. Oh, ik voel me nu al meteen de woede weer omhoog komen.
Ja, en ik denk echt, waar maak je je druk op? Maar aan de andere kant kan ik me die ergernis ook wel voorstellen. En wel interessant dat je hem koppelt aan weerstand en echt tegen de persoon. Want dat is toevallig dat ik deze week in een call zat met allerlei overheidsinstanties die dan hun problemen mogen op tafel mogen leggen. En daar mag je dan als kennispartner iets van vinden. En dat ging ook over weerstand. En dat ging over weerstand tegen verandering. En die wilden daar eigenlijk een soort van perspectief op hebben.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk met hun gedeeld dat je 3 type weerstanden hebt. Nou, dat was echt een eye-opener. En dat is ook nog een lineaire opbouw in weerstand. En dat begint eigenlijk met de weerstand waar jij het nu over hebt, of de weerzin, maar laten we het op weerstand houden.
Laten we het netjes houden.
En dat is die weerstand die echt gericht is op de boodschapper, op de bron, in dit geval die arme, goed werkende mannen. En dat noemen we reactance. En je reageert dan op de weerstand omdat je een soort van vrijheidsberoving voelt. Alsof je niet meer zelf kan beslissen. En dat was misschien wel jouw irritatie ook vanochtend, dat je geen keus had. Het was niet, ik kan er langs. Nee, je rijdt in het dorp, dus dat kan allemaal niet. Dus je hebt geen andere keus dan erachter blijven hangen. En op dat moment voel je je dus gewoon beroofd van je vrijheid. Nou, en dat is ook waar die reactance op zit.
Het ging zelfs, vanuit die weerstand ging het zelfs over, want reactance gaat ook over autonomie voelen. Ik denk dat ik hier zelfs ook over voel, hoezo ga jij voor mij nu bepalen hoe snel ik hier over deze rotonde kan? Dus het ging ook echt nog om de autonomie. Maar let vooral ook op dat woordje jij, hè. Het heeft echt werkelijk niks te maken met het besef van wat de beste mannen doen is en dat dat heel goed werk is. Nee, gewoon, jij bepaalt nu voor mij.
En stel, je was niet op weg naar je consultancyklus, maar weet ik veel, je ging een bloemetje voor mij halen. Puur hypothetisch.
Hoezo hypothetisch?
Denk je dan dat je dezelfde reactance weerstand had gevoeld?
Nee, wel nee, joh. Nee. Want hier zie je bij reactance weerstand heeft het natuurlijk ook te maken met het belang. Bij die weerstanden gaat het natuurlijk vooral heel om de context waarin je zit. En de context hier was, ik was op weg naar mijn consultancyklus, naar een betalende klant, daar wil je niet te laat komen. En dan heb je daar zo'n goochemut die midden op de weg staat, nog langzamer rijdt dan stapvoets. En die gaat dan nu voor mij in één keer bepalend zijn voor ben ik op tijd of niet. Als ik een bloemetje ga halen, zit er geen haast achter. Dus dan voel je dat, die vorm van weerstand voel je ook gewoon niet. Denk je, nou ja, vette pech, ik wacht wel even. Er komt een moment dat die wel een keer verder rijdt. Dus die context daarin, waarin je die weerstand voelt, is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, herkenbaar.
En dat
mooi.
Is ook, dat is ook wel, weet je, die reactance weerstand, die heeft natuurlijk ook heel erg veel te maken, die moet ik natuurlijk een klein beetje oppassen, met attitude en mindset die je zelf gewoon hebt. En de grap is dat je, eigenlijk wat er op zo'n moment gebeurt, is eigenlijk 2 dingen. Je hebt een belang in de situatie en je komt in een situatie terecht waarin je belang wordt geschaad. En de andere variant die daar dan volgens bij houdt, is dat je er allerlei eerdere ervaringen bij gaat halen. En ik denk dat het in dit geval in Lisse in deze periode ook nog eens extra weegt. Want je weet gewoon vanaf dat tijdstip begint Lisse vol te lopen vanwege die keukenhof inderdaad. Dus je weet gewoon dat elke minuut dat het langer duurt, wordt het drukker en drukker en drukker. Er is niemand die zegt dat vanochtend ook het geval is geweest. Alleen dat soort ervaringen haal je er wel bij. En die spelen stiekem, of je dat nou wil of niet, hoezo irrationeel, spelen die wel een rol uiteindelijk in de keus om op die klakson te duwen. Ja. En die mensen het stuipen op het lijf te halen.
En dat doet me denken aan een ander voorbeeld. Want we hadden een paar weken geleden een afsluitende leiderschapsdag op de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En dan vinden we het altijd leuk om de deelnemers een soort van extra handicap mee te geven. Dus dan hebben we een mooie grote rode kist. En deze keer hadden we ervoor gekozen om de inhoud van de kist te laten zien. En iemand aan te stellen om te bepalen, alles moet mee, neem je de kist mee of niet. Zo van, als je dan kiest om de kist mee te nemen, eigen schuld, dikke bult, dat idee. Maar het was best wel een kille dag. En we hadden voor iedereen 2 flesjes water. Ze waren met z'n achten. We hadden onze flesjes water er voor het gemak ook even bij gedaan.
Ja.
Dus wat was het? Het was een flesje of 20. En er moesten dekens mee en de lunch moest mee en kannen koffie. En ze moesten veel meer meenemen dan dat ze op de dag nodig hadden. Dat was eigenlijk wel duidelijk. Maar de briefing was, alles moet mee. Wij zijn de boodschapper, wij bepalen, jij voert maar uit. En toen was er iemand in de groep en die zei, dat ga ik gewoon niet doen.
Ja.
Ik vind het belachelijk, we hebben het allemaal niet nodig. Hoezo zou ik dit doen? En die ging flesjes water naar de auto verslepen en kannen koffie. En we hadden iemand aangesteld die dat moest leiden. En die spraken we erop aan. Volg je nog de briefing? Of is er iemand in je team die saboteert? Dat was dan die andere deelnemster. En ze had zoveel weerstand. Ze was zo boos.
Ja, ze was echt boos. Hè?
Dat hoort ook bij de reactance weerstand. Echt die boosheid. En dat ze volgens mij inderdaad... Zij wilden het heft in eigen handen nemen. De autonomie. Wij zeiden eigenlijk, nou ja, wat je ook wil. Wij besluiten, ja, het gaat gewoon niet gebeuren. En ze werd zo hard geraakt. En ze zat zo in die reactance. En uiteindelijk zijn we daar overheen gestapt. Want we zeiden, ja, weet je, hoe kom je door reactance heen? Vraag je misschien als luisteraar af. Nou ja, je erkent de weerstand en je gaat erover in gesprek. En dan is het handig als je mensen zelf dingen laat bepalen. Nou, in dit geval hadden wij dus die restrictie erop gelegd, dus dat deden we niet. Dus ze bleef heel erg in die weerstand hangen. En toen ging ik er later over nadenken. Toen dacht ik, maar we doen best wel vaak ook iets met die kist. En dan hebben we wel de tweede stap van weerstand, scepticism, die we zo meteen even zullen toelichten. Maar nooit die primaire weerstand. Toen dacht ik, en hoe komt dat nou? Omdat we dan een gesloten kist aanbieden.
Dus ze hebben geen keus. Ze hebben überhaupt geen keus. Ze weten niet eens wat erin zit.
Ze weten niet wat erin zit. Nee. Dus daardoor voelen ze al geen keuze. Dus komen ze in die scepticism uit. En dat is weerstand in de zin van dat je zegt van ja, kan je me even uitleggen waarom ik dit eigenlijk moet doen? Want ik snap het eigenlijk niet.
Ja, even nog even, want wat wel mooi is, wat wel heel belangrijk is om die bij die reactance weerstand, als je dat bij mensen herkent, een heel veel gemaakte fout wat mensen doen, is dat we, als we die reactance weerstand voelen, dus waar het om draait bij mensen, dat ze dus gewoon die vrijheid, die keuzevrijheid niet meer voelen, de vrijheid van handelen niet meer voelen, de autonomie niet meer voelen. In 9 van de 10 gevallen zijn we heel erg geneigd om die mensen nog meer te gaan voeden met allemaal inhoudelijke meuk. Gaan we nog een keer, 100.000 keer gaan we maar uitleggen waarom ze het wel moeten doen. Maar mensen die in de reactance zitten, die zitten helemaal niet te luisteren naar wat je aan het vertellen bent. Die kijken alleen maar naar wie ben jij. En zij kijken dus in essentie, wat daarom draait, waar het bij reactance weerstand om staat, is dat je de totale inhoud kun je loslaten. Je moet voor de volle 100% op de relatie gaan zitten. Want mensen vertrouwen het niet. Vertrouwen jou niet, vertrouwen de situatie niet, vertrouwen whatever niet. Maar het draait allemaal om relatie en vertrouwen. En zolang die niet goed zit, kijk maar alleen maar naar jezelf. Je neemt ook niks, niet zomaar alles aan van de eerste, de beste wildvreemde die je op straat tegenkomt. Pas als je een vorm van vertrouwensband of relatie hebt opgebouwd met iemand, dan pas ben je eigenlijk ontvankelijk voor wat iemand te vertellen heeft. En dan pas ga je dus ook inhoudelijk luisteren.
Dat is inderdaad precies ook de aanpak die ik toen probeerde te kiezen. Ja. Om bij haar inderdaad op de relatie in te steken.
Ja. Ja.
Van ik snap dat je in de weerstand gaat. Ik snap dat je het onzin vindt. Ik snap ook dat we waarschijnlijk niet alles gaan gebruiken. Maar vertrouw er inderdaad op dat dit onderdeel is van het proces.
Ja.
Dat we hierover hebben nagedacht. En dat we het daarom op een bepaalde manier doen. En dat je dus... haar ook eigenlijk oproepende om de weerstand te laten varen, omdat het anders haarzelf heel erg in de weg zou gaan zitten. En ik bedenk me dat we met precies dezelfde persoon later op de dag ook zo'n moment hadden, toen we een bepaalde oefening hadden. En ik ga het niet allemaal uitleggen hier, want als iemand nog een keer met onze duin op wil, dan weet je al wat.
Het moet wel een verrassing blijven. Ja.
Maar daar had ze ook weerstand tegen de opdracht.
Ja.
En daar ging het zelfs nog een stapje verder in de zin van dat ze het onveilig vond. En mij heel erg het gevoel gaf dat wij er dan niet goed over na hadden gedacht. En dat we een opdracht gaven die helemaal niet goed zou vallen. Die onveiligheid zou veroorzaken. En ook daar hebben we toen op de relatie ingestoken van... Je mag erop vertrouwen dat we dit niet zomaar doen. Dat we dit doordacht hebben en dat het veilig is. Maar daar ging ze weer die weerstand in. Ja, weer die reactants.
De grap is dat dit is eigenlijk wel een mooi schoolvoorbeeld van als je praat over weerstanden. Dat je eigenlijk per definitie altijd te maken hebt met... meerdere weerstanden. Want dit is een voorbeeld van wat je nu schetst, wat op het tweede gedeelte van die dag gebeurde, die in mijn beleving echt ook veel meer in die scepticism zat. Mensen die zich onveilig voelen, hangt dat een klein beetje af van wat voor type onveiligheid voelen ze nou. Hè? Als het echt op de mensen is van ik voel me niet veilig in een groep, dan heb je gewoon te maken met primair met de reactance weerstand. Dus gewoon relatie, ik vertrouw je niet. Dus ik ga ook niet luisteren of ik ga niet doen wat je zegt. In dit geval had zij ook een hele sterke sceptische weerstand. Omdat zij vond het fysieke stuk van wat ze moesten doen, vond ze niet veilig. Zij vond dat wij er niet goed over hadden nagedacht. Het interessante bij haar was dat ze dus wel luisterde naar wat ze moest doen. Maar eigenlijk voor zichzelf bepaalde van ja, maar ik ga dat op deze manier niet doen, want dat vind ik niet veilig. En dat is waar scepticism over draait. Is van ik luister naar wat je zegt, Alleen, ik ben het er niet mee eens. Ik wil het niet zo doen. Want in het verleden hebben we het anders gedaan. Dus waarom zou ik het dan nu anders moeten doen? Of hey, je wilt het zo fysiek gaan doen. Ik voorspel dat dat niet goed gaat. Dus ik wil het liever op een andere manier doen. Of in haar geval, ik doe het helemaal niet. Hakken in het zand.
Precies. En dat is eigenlijk wel interessant. Hè? Want bij dat scepticisme waar je bij de reactant sales op zoek bent naar autonomie. Je bij scepticisme heel erg op zoek naar een stukje zekerheid.
Ja.
En zij had heel veel onzekerheid en twijfel. Maar net wat jij zegt, ze leken ook niet helemaal voor openstaan om dat weg te nemen.
Nee.
En ik denk wat wij met name toen ook signaleerden was van, dat is denk ik ook wel heel typerend voor een stukje weerstand, is dat je anderen er ook heel erg in mee kan nemen. En waar wij voor wilden waken, is dat haar weerstand, omdat het dus als een soort van donderwolkje boven haar hing, dat dat terug zou slaan op de rest van de groep. En dat vond ik misschien nog wel het meest interessante aan dit voorbeeld, is dat we haar toen inderdaad uiteindelijk om haar uit die weerstand te halen hebben gezegd, prima, als het niet goed voelt, moet je het gewoon niet doen.
Nee.
Dan kies je ervoor om deze opdracht niet te doen. Dus was de weerstand op de opdracht was er daardoor af, want ze werd een soort van gevrijwaard. Terwijl de rest van de groep dat als de gaafste opdracht van de dag had ervaren. En daar zo dat groepsgevoel in naar voren kwam. En dat we haar nog hadden uitgenodigd om halverwege alsnog in te stappen.
Ja.
Omdat je ook die energie voelde. En we dachten, hey, misschien is dat dan wel voor haar iets om de laatste weerstand weg te nemen. Want dat de laatste weerstand zit ook op een stukje inertie. Ja, van ja, maar het gaat me energie kosten en wil ik dat wel. Dus ik snap,
letterlijk energie. Ja.
Ja, dus ik snap wel, hey, ze hebben daar heel veel lol en misschien wil ik daar wel deel van zijn. Maar hoe zit het dan met mijn eigen energiehuishouding? En eigenlijk ons een soort van het toekomstbeeld al voor zich zien. Want ze zag wat het met de anderen deed, wat bij de inertie heel belangrijk is. En toch koos ze ervoor om het niet te doen.
Ja, maar de grap is dat ik toch even wat terugpak. Want wat zie je nou bij mensen die sceptisch zijn? Die ervaren we in de praktijk over het algemeen als, pardon my language, als azijnzeikers. Dat zijn mensen die lopen altijd in onze ogen, vanuit onze perceptie, lopen altijd te zeuren. Ze hebben altijd iets negatiefs te roepen. Het is altijd ja maar, vroeger was alles beter, dus waarom moet ik dit dan nu doen? En toen deden we dit, dus waarom moet ik het dan nu zo doen? En waar deze mensen, je gaf het zelf ook al aan, waar deze mensen met name naar op zoek zijn, zijn eigenlijk maar twee dingen. En dat is wat met deze mevrouw ook wel gebeurde, in positieve zin. Mensen die heel erg sceptisch zijn, die zijn ontvankelijk voor wat je inhoudelijk probeert te vertellen. Die zijn ontvankelijk voor letterlijk te overwegen. Jij vraagt mij iets om te doen, ga ik dat ook doen? Een intentie, ze zijn een intentie, dat woord was ik aan het zoeken. Ze zijn een intentie aan het vormen. En de vraag is nu, krijg je een positieve intentie? Nou ja, dan gaan ze het misschien nog wel doen. Maar sceptische mensen, die komen nog vanuit het feit dat ze een negatieve intentie hebben. Dus ze zijn nog niet bereid om het te doen. Maar let vooral op dat woordje nog. Want ondanks dat ze aan het azijnzeiken zijn, sceptische mensen hebben maar behoefte aan twee dingen. Is dat ze gehoord worden. Dat is wat er met deze dame ook gebeurde. Daarom was dat ze uiteindelijk tijdens de opdracht redelijk positief in. Ze werd gehoord, we namen haar heel erg serieus. En sceptische mensen willen garanties hebben.
Ja, de twijfels moeten weggenomen worden.
De twijfels moeten weggenomen worden. En soms kun je de garantie niet letterlijk bieden van, nou, hè, dit ga je leuk vinden. Nou, weet ik niet. Ik weet niet of je heel sportief bent of niet, dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan je misschien wel de garantie bieden door te zeggen van, nou, weet je, kijk het eerst even een paar minuten aan en beslis dan voor jezelf of je dan alsnog mee wil doen of niet. Dat is, in essentie is dat de manier met sceptische mensen. Die moet je dus niet nog meer gaan volgooien met nog eens een keer, drie keer uitleggen wat we gaan doen en waarom dat het zo belangrijk is en hoe, wie, wat en waar. Dat geloven ze allemaal wel. Ze begrijpen echt wel wat je vragen, sceptische mensen. Maar ze willen gewoon garantie hebben en ze willen gehoord worden.
Wat ik me dan nu hard op afvraag, hè? Want uiteindelijk kozen ze dus, wat we ook probeerden, ze kozen voor om niet mee te doen. En ik denk dat we ook snel haar die uitweg boden.
Ja.
Zou het kunnen zijn, omdat ze eigenlijk de dag starten in een stukje reactance.
Ja.
Dat ze dat toch nog een beetje met zich mee aan het dragen was. Waardoor ze, ja, soms heb je zo'n filtertje al in je hoofd.
Zeker,
hè?
Ja.
En dan ga je de dag door en dan gebeurt er iets en dan pop, dan gaat die filter weer aan.
Ja.
Maar namelijk dat je dit nu vertelt, denk ik, ja, ik kan jou heel goed volgen. Ik vraag me alleen af hoe ontvankelijk ze echt was. Of dat ze misschien ook nog wel met een halfbeen in de reactor zat. Van, nou, daar komen ze weer.
Nou ja.
Met weer een opdracht die nergens op slaat. Even heel negatief gezegd.
Maar dit is precies wat ik net ook al zei. Dat in elke situatie waar je te maken hebt met weerstand. Heb je per definitie te maken met de drie weerstandstypen. Die we nu al net ook genoemd hebben. Dat is per definitie zo. En er zal er altijd eentje zijn die de boventoon voert. Maar je hebt te maken met meerdere weerstanden in elke situatie. En ik denk dat je een terecht punt hebt. Want op het moment dat ik iets aan iemand vraag, is het eerste wat mensen doen bij zichzelf, is de vraag stellen van ja, maar wie ben jij eigenlijk om dat aan mij te vragen? En als die dan dus negatief is, krijg ik een reactance-weerstand.
Precies.
En de volgende stap is dan van oké, ik vertrouw jou. Wat vraag je me nou eigenlijk en wil ik dat er nou eigenlijk wel doen? Dan ben ik die intentie aan het doen. En dan is het de vraag van hoeveel moeite letterlijk kost het mij om te gaan doen wat je van mij vraagt. En dan ga ik overweging nemen van vind ik dat de moeite waard of niet. Maar omdat je altijd te maken hebt met ze allemaal, gaat het ook altijd in dat drie-staps-model, voordat iemand iets gaat doen, gaat het over die drie lagen heen. Dus dat reactance-stukje van 's ochtends zal wel degelijk een rol spelen, want reactance komt ook voort vanuit ervaring. Wat van eerdere ervaring heb ik met deze, met deze persoon vooral? En hoe zwaarwegend in deze situatie is die ervaring in positieve dan wel een negatieve zin? Dus ja, lang verhaal. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat het wel degelijk een rol gespeeld heeft.
Ja, en dan is het. Ja, en wat ik dan met name dan wel bijzonder vind daaraan, is dat je dus, doordat je zelf in die weerstand blijft hangen, je dus zelf dus ook best wel wat ontzegt. In dit geval dat stukje groepsdynamiek en die apotheose die de rest eigenlijk haalde, dat kregen we daar de hand ook terug. Van nou ja, gedurende. Het was een hele gave dag, maar met name die slotopdracht. Wauw, daar kwam toch alles samen. En ja, ik denk dat de rest misschien ook wel een stukje weerstand voelde in van wow, kunnen we dit? Zou er niks gebeuren?
Maar ze lieten zich er niet door leiden.
Nee, ze lieten zich niet door leiden.
En deze mevrouw wel.
Ja, en die zit er dan een stukje nog een beetje in inertia van het kost me energie en kan ik dat nog aan? Was natuurlijk ook het einde van de dag.
Ja.
Maar toen jij ook halverwege de opdracht, denk ik, heel erg het succes benadrukte wat ze al goed hadden gedaan.
Ja.
Wat ook echt nodig is om door die inertia door te komen. Van zie je nou wel, jullie kunnen het. En nog een klein stukje en nou die positieve power. En dan zag je ook hoe ze gingen naar beneden en weer naar boven. En ze kwamen boven met zoveel energie
trots. Ja.
Dat we nog een opdracht daarna in principe op papier hadden en elkaar aankeken. Zeiden van, dat moeten we niet meer doen, want dit is zo'n gaaf overwinnaarsgevoel. Eigenlijk wilden we dat gevoel verankeren.
Nou, en ik vind het wel heel erg mooi, want als je dit naar zeg maar, de dagelijkse praktijk binnen organisaties trekt, waar je vanuit allerlei veranderingen en transformaties en de hele Santa Kraam allemaal ook gewoon simpelweg gewoon altijd te maken krijgt met weerstanden, dan zie je heel vaak dat het merendeel van de organisaties in transformaties bezig is met processen schrijven, documenten schrijven. Maar als je er heel goed over nadenkt, dan zijn dat allemaal elementen die te maken hebben met de vraag, oké, ik wil best iets gaan doen, maar hoeveel moeite kost me dat? Hoeveel budget kost het? Hoeveel energie kost het? Hoeveel tijd kost het? Allemaal dat soort dingen. Maar allemaal die inertie. Maar wat we nu in deze podcast ook heel duidelijk hebben willen maken, wat jij eerder ook al zei, dat lineaire proces. Als je iets aan iemand vraagt, is het eerste wat iemand gaat doen vanuit zijn eigen mindset, vanuit zijn norm en waarde nadenken over wat vind ik hier nou eigenlijk van? En wat vind ik van jou? Wie ben jij eigenlijk om dat aan mij te vragen? Dat is het eerste wat mensen doen. Stap 2 is dat ze een intentie gaan vormen. Wil ik dit gaan doen? Ja of nee? En pas als laatste stap na gaan denken over de vraag, ja, ik wil het wel, maar hoeveel moeite kost me dat? Terwijl het merendeel van organisatietransformaties meteen instappen op dat energiestuk en vergeten dat mensen vanuit normen en waarden komen. Dat ze een attitude hebben, dat ze een mindset hebben. Dat mensen misschien wel eens hele andere intenties hebben dan wat jij graag zou willen. En daar wordt bijna nooit aandacht aan besteed.
Nee, en dat klopt. En je kan je nu bekijken vanuit een weerstandperspectief. En misschien is het leuk om daar een andere podcast nog eens over door te mijmeren. Je hebt natuurlijk ook die mooie rouwcurve.
Ja.
En als je een verandering krijgt of je krijgt opeens een opdracht, dan heb je die shockreactie. En vervolgens ga je dan door de frustratie, irritatie, stukje boosheid, stukje verdriet, afscheid nemen van wat was. En dan moet je daar weer uitklimmen om uiteindelijk inderdaad in de energie te komen om nieuwe dingen aan te pakken.
Ja.
En we vergeten inderdaad nog wel eens, als je zelf zo blij bent met het plan wat je hebt gemaakt, dan zit jij al hoog in die energie.
Ja.
En je vergeet dat mensen dan in een andere fase kunnen zitten.
Maar ja, misschien is dat ook wel mooi als afronding van deze podcast, dat we beloven dat we in een volgende podcast het gaan hebben over, want wat je nu beschrijft noemen ze namelijk, in de psychologie noemen ze dat de intention-action gap. Het feit dat ik wel een positieve intentie heb, maar nog steeds niet een daadwerkelijke actie komt. Weet je, het wel bekende voorbeeld van 's ochtends spreek ik met mezelf af, ik ga vanavond hardlopen en het is 's avonds en ik zit met mijn zak frieten op de bank en ik ga helemaal niet meer hardlopen. Dus er zit een heel groot verschil tussen de intenties die mensen hebben en het ook daadwerkelijk doen. En tussendoor kan er van alles en nog wat plaatsvinden die dus allemaal met dat inertia-stuk te maken hebben. Maar dat gat is, ik denk dat dat heel erg interessant is om in een volgende podcast ook te bespreken.
Ja, dat denk ik ook. En dan heb je het, dan is de intentie al goed. En bij de rouwcurve wordt het je opgelegd. Hè?
Ja.
Dus dat is een nog soort van
ja,
overtreffende
gaat
trap.
Nog eens een keer trap. Ja.
Misschien wel leuk om die twee met elkaar te verweven, om daar eens een hele andere invalshoek op te hebben.
Leuk. Nou ja, volgens mij zijn we al mijmerend weer een beetje door de tijd heen.
Ja, en het blijft grappig hè, hoe dan zo'n voorbeeld van een wagen die de putten schoonmaakt, uiteindelijk leidt tot weerstand op een leiderschapsdag. En weerstand die we overal ervaren. En ik denk, als je kijkt ook inderdaad naar organisaties, dat misschien weerstand wel een van de grootste uitdagingen op de werkvloer is, hoe je daarmee omgaat. En dan is het denk ik, hebben onze luisteraars in ieder geval mee kunnen geven dat er drie fasen zijn. Dus weet je, als je weer weerstand tegenkomt, probeer dan in te schatten waar het zit. Is het op vrijheidsberoving? Is het op een stukje autonomie? Of zit het heel erg op die garantie, op die zekerheid? Of zit het op het energieverlies? Waardoor je daar ook je acties op kunt afstemmen. Want ja, anders ga je met hagel schieten en daar weten we allemaal van. Dan is de kans vrij klein dat je raak schiet.
Ja, en als laatste aanvulling erop besef je dus heel erg goed dat het inschatten van wat voor type weerstand het is, bijna een noodzaak is. Want als je op een, die ervaring heeft namelijk iedereen, durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken, als je op een verkeerde manier met weerstand omgaat, dus simpelweg verkeerd inschat of helemaal niet, dan komt die keihard als een boemerang terug. En dan kun je iemand die bezig is met een positieve intentie bijvoorbeeld, kun je in één ruk terugduwen naar een antipathie tegen jou als persoon. En dan luisteren ze niet meer.
Nee, precies.
Dus het inschatten daarvan is cruciaal om te snappen wat voor vervolgstappen kunnen we doen om er samen uit te komen.
Nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat we jullie wat hebben kunnen leren over weerstand. En ik hoop dat jullie er geen weerstand op voelen om even onze podcast te raten.
Hey.
Dat is een leuk bruggetje. Hè? Want we zijn echt op zoek naar positieve ratings. Dan komen we nog beter door het algoritme heen. Vergeet ons niet te volgen. Dan weet je zeker dat je de volgende podcast ook gepresenteerd krijgt. En de rest van ons eigenlijk...
Je wilt toch niks missen?
Daarom.
Daarom.
En het rest van ons om jullie te bedanken voor het luisteren.
Hartstikke goed. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doei.